Ik hoop dat duidelijk geworden is dat men naar Bijbelse maatstaven zich niet kan bekeren tot het christendom of iets dergelijks. Wat wel kan en wat ook de bedoeling is, is dat men tot geloof komt in de Heer Jezus. Opdat men vervolgens en op grond daarvan van Gods wegen zal worden wedergeboren. Dat wil zeggen dat men nieuw leven ontvangt. Niet een veranderd leven, maar een volstrekt nieuw leven. Een leven dat zijn oorsprong vindt in de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf. Die beloofde, dat beloofde leven in het Oude Testament belooft. Dat leven dat ook wordt aangeduid als geest, heilige geest. Omdat het geacht wordt leven te zijn, maar bovendien een heilig leven. In de enige echte betekenis van het woord heilig, namelijk aan God gewijd. Ik neem nu een draad ergens anders op. Namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 5, dat gaat over hetzelfde, maar we beginnen vanavond in 2 Korinthe hoofdstuk 5, waar de apostel eigenlijk bezig is zijn eigen bediening te verdedigen, staat er soms boven, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Maar in ieder geval, hij verklaart de aard van zijn bediening. En in hoofdstuk 5 met name zegt hij, nou ja, we hebben een zalige hoop. We zien uit naar de toekomst en naar het loon dat voor ons bewaard wordt in de hemel. En wat mij betreft, zegt hij, ik heb nog eenmaal een bediening van de Heer gekregen. En of ik dat nou goedschiks of kwaadschiks doe, bestaat het dan, gebruikt andere woorden uiteraard. Maar of ik dat nou goedschiks of kwaadschiks doe, ik moet dat doen, want dat heeft de Heer mij toevertrouwd. Is hij daarmee onder de wet? Nee. Hij heeft nieuw leven ontvangen. Dat leven heeft hij ontvangen, opdat dat leven geleefd zou worden en tot uitdrukking zou komen in de bediening van zijn apostelschap die hij van Gods wegen ontvangen heeft. En hij verwacht daarvoor beloond te worden, zoals alle gelovigen overigens, verwacht hij beloond te worden straks bij de Heer. En in verband daarmee zegt hij dan in vers 11 van 2 Korinthe 5, wij dan, dat wil zeggen Paulus, en ik meen dat het Timotheus was, wij dan, wetende de schrik des Heren, in de zin van weten dat men van de Heer zou ontvangen, naar hetgeen in het lichaam geschiet is, het zij goed, het zij kwaad. Dat staat in het voorgaande vers. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Niet wij bewegen de mensen christenen te worden of zich aan te bekeren tot het christendom of lid te worden van een of andere kerk. Dat komt trouwens niet, want die dingen bestonden toen nog niet. Die hadden ze nog niet uitgevonden. Komt in heel de Bijbel niet voor. Wij bewegen de mensen tot geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. De apostel zegt, dat is voor God in ieder geval duidelijk dat we daarmee bezig zijn. En ik hoop dat het jullie, Korintiërs, ook duidelijk is dat dat onze bediening is. Speciaal die van Paulus in dit geval. Hij zegt, en wij prijzen ons niet bij u aan. Dat hoeft ook verder niet. Hij zegt alleen, zo staat het er met mij voor. Ik doe die dingen, ik moet ze doen. Niet zozeer omdat het een opdracht is, hoewel het dat was natuurlijk. Maar omdat dat nou eenmaal de werking van de geest, dan wel van Christus zelf, dan wel van dat leven was in en door de apostel Paulus. Hij houdt het niet tegen, hij doet het gewoon. En hij laat zich door de Korintiërs ook niet afstoppen. En in dat verband zegt hij dan vers 14, want de liefde, en liefde is een ander woord voor gemeenschap, praktische gemeenschap. En eigenlijk ook voor dienst, want gemeenschap ontstaat in de praktijk doordat men elkander dient. Daardoor wordt een eenheid gevormd. De liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, Paulus zegt, wij zijn van oordeel, dat dubbele punt. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Basta. Punt. Er is niks op af te dingen. Want wij horen vaak gelovigen getuigen dat zij geloven dat de Heer Jezus voor hun zonden gestorven is. Dat klopt ook, maar dat is niet alleen voor gelovigen, dat is voor alle mensen. En niet alleen voor hun zonden, maar voor hun. Eén is voor allen gestorven. Staat niet alleen hier, uiteraard, maar ik ga nou die andere schriftplaatsen niet aanhalen. Maar het staat er, hè? Er staat dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, nog krachtelozen, nog vijanden, nog goddelozen, nog onrechtvaardigen. Het staat achter elkaar, ik zal nog wel een paar woorden vergeten hebben, maar het staat achter elkaar in Romeinen hoofdstuk 5. Eén is voor allen gestorven. En ik weet, ik vertel de meeste van u geen nieuws, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Het is allemaal oud, het staat al jaren in de Bijbel. Wat erin staat is dat één voor allen gestorven is. En logischerwijze als één voor allen gestorven is, in een juridisch kader, dat wil zeggen in overeenstemming met de wet, dan is het dus voor de wet inmiddels zo dat aangezien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Precies zoals het hier staat. Het betekent dus dat de mensheid, elk individueel mens, jij en ik, wij zijn van nature voor God dood. En dat is de meest voor de hand liggende verklaring van het verschijnsel dat blijkbaar God aan en in de wereld helemaal niks doet. Dat is namelijk zo. En de reden daarvoor is, de mens wordt geacht volgens de wet. En God handelt volgens de wet, volgens zijn recht. Volgens het recht God. Hij is een rechtvaardig God. Voor God is de mens, ben jij van nature dood. Hij heeft er niks mee van doen. Uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Uit Gods bevolkingsregister. Eén is voor allen gestorven, zodat allen verbazend veel lijken op dat bekende paard. Hoe heet dat ook alweer? Ja, ik mag niks meer zeggen over Friezen van Klaas Boersma. Dus nou nemen we de Groningers te grazen. Peert van Omeloux, want er is Arendol dood. Er is ook een ander woord voor, maar dat is minder. Dit is meer Gronings eigenlijk. Arendol. Het is noodlottig overleden. De mens is dood. Dat is een hele geruststelling, vind ik persoonlijk. Want dat betekent inderdaad dat er niks meer aan te doen is. Toch? Nee, de apostel schrijft dus weer op een andere plaats aan gelovigen. Houdt het er dan voor dat gij der zonde, der wereld en der wet gestorven zijt? Het is een juridische zaak. Sommige mensen vinden dit vreemd. Dit is helemaal niet vreemd. Toen ik een jochie was van de jaar of 19, 11, 12, hoe oud was ik, hoorde ik regelmatig broeder Frits niet meer. Herkent u die nog? Heeft iemand die nog gekend?
Ja.
Oké. Nou ja, die vertelde het verhaal van. Ik moet hem even weer recht zetten zo. Die vertelde het verhaal van. Hoe heette die man ook? Dan ben ik de naam weer kwijt. Van die anarchist. Domela Nieuwenhuis, dat is historisch. Van Domela Nieuwenhuis, die was. Ik meen in België was hij ter dood veroordeeld, maar daar was hij niet. Maar ze hebben hem daar ter dood veroordeeld. Toen hebben ze, geloof ik, een strooien pop gemaakt. Een beetje voetdoel toegepast, hè? Voetdoel gedoe is dat. Maar hebben ze een strooien pop gemaakt en ik geloof dat ze die opgehangen hebben of zo. En daarna werd Domela Nieuwenhuis geacht overleden te zijn. Voor de wet dood. Jaren later, toen het allemaal zo vaart niet meer liep, probeerde hij alsnog, Domela Nieuwenhuis, probeerde alsnog een erfenis op te gaan halen ergens. Dat is hem dus niet gelukt. Hij was overleden. kon onmogelijk een erfenis ergens nog ontvangen. Ja, historisch. Nou goed, en zo werkt dat. Daarom, een mens heeft ook geen rechten bij God. Een mens is dood voor God. Dat is zeer zeker het geval, want het berust op de dood van de Heer Jezus als de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid, op basis van zijn officiële titel van Zoon van Adam. Een beetje zielig wegvertaald in het Nederlands met Zoon des Mensen, of nog sterk, nog slechter wegvertaald met Mensenkind of Mensenzoon eventueel. Maar het is de titel Zoon des Mensen die feitelijk hoger is dan de titel Zoon van David. Het is de Zoon van Adam. Dat wil zeggen het hoofd van de gehele menselijke familie. En het hoofd van de familie heeft volgens de Bijbel, volgens de goddelijk recht en ook volgens de Mosaïsche wetten, heeft hij het recht om de schuld van zijn familie te betalen. Dat is wat hij gedaan heeft. Zodat je blij moet zijn dat wij allemaal familie zijn, allemaal van Adam afstammen. Mocht er iemand zijn die niet van Adam afstamt, komt hij niet in aanmerking voor het losse schapen, verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Iemand zei, het is toch niet belangrijk, evolutie of schepping, alstublieft, hoe belangrijk het is. Als het evolutie is, kom je niet in aanmerking. Nou, misschien, maar dan moet je eerst je afstamming bewijzen. Van iemand die volgens de evolutieleer dus nooit geleefd heeft. Het gaat toch een beetje moeilijk worden met je verlossing, denk ik wel eens. Hè? Nee, zo simpel is dat. Zoon van Adam, daarmee het hoofd van de mensheid. Logischerwijs een adamitische mensheid. Zie? Maar als één voor allen gestorven is en dus de straf der zonde gedragen heeft, betekent dat gewoon dat alle mensen geacht worden overleden te zijn. Het recht heeft zijn loop gehad. Dat is wat de Bijbel erover leert. Later in de Efezebrief schrijft de apostel aan die Efeziërs, aan gelovigen uit Efeze uiteraard. Dat schrijft hij in Efeze hoofdstuk 2. Schrijft hij in vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt. Die woorden zijn grotendeels schuin gedrukt. Hetgeen betekent dat die woorden er niet staan in de grondtekst, om zo te zeggen. Maar dat maakt weinig uit, want ze zijn geleend uit een paar versen verder, waar ze wel staan. Die zin is wat lang, dus dan hebben de vertalers die woorden maar ingevoegd. Ze staan een eindje verderop, dus ze staan hier met recht. Hè? Hij heeft u medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht enzovoorts enzovoorts. De mens wordt geacht dood te zijn na de oude mens. En religie, inclusief, of eigenlijk met in de eerste plaats de Mosaïsche wet, want dat is de enige Bijbelse vorm van religie die er is, van Gods wegen ingesteld. Religie is gelegd of wordt gelegd op de oude mens die voor God dood is. Hetgeen dus toch een wat dwaze constructie is, inmiddels. Vandaar dat met de dood van de Heer Jezus ook logischerwijze de wet beëindigd werd. Zijn dood was in overeenstemming met de wet. Maar sindsdien worden alle mensen geacht overleden te zijn. En overledenen die leven niet onder de wet. Die leven überhaupt niet namelijk. En dus zeker niet onder de wet. Ik zeg altijd, iemand die overleden is, die kan rustig door het rode stoplicht rijden. Geen enkel probleem. Er staan geen sancties meer op. Het is niet meer ontvankelijk voor de rechtbank. Het idee alleen al is belachelijk, ik weet het. Maar zo belachelijk is religie ook feitelijk. Het idee om voor God iets te doen. Zo van, ik geef ieder het zijne, ik ben goed voor mijn konijnen. Rijmt dat? Nou, niet helemaal. Schoonmoeder rijmt er niet op in. Dus, maar goed, ik probeer goed mens te zijn enzovoort. En daar zal God wel genoegen mee nemen. Neem God helemaal geen genoegen mee. Je bestaat niet. Je bent er niet. Dood? Zo'n blijde boodschap is dat niet hoor, dat één voor allen gestorven is. De blijde boodschap, het evangelie, is dat de Heer Jezus, die eenmaal leed en stierf voor de zonden der wereld en dus voor die van jou en mij, dat God hem terstond, dat wil zeggen ten derde dagen, uit de dood heeft opgewekt en heeft verhoogd en hem de belofte des Heilige Geestes heeft gegeven, zoals Petrus het predikt op de Pinksterdag. En niet alleen hij en niet alleen op die dag. Dit is de boodschap, de evangelie is de boodschap van een levende Heer. En daar heb je wat dan als je komt tot geloof in hem, tot een aanvaarding van, tot aanneming van, tot geloof in hem die van Gods wegen uit de dood werd opgewekt. Opdat men van hem alsnog leven zou ontvangen. Dat is het evangelie en veel korter kan ik het ook niet uitleggen. En dat is de motivatie voor de prediking van de apostel Paulus. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons, als die van mening zijn dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan dus allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, en dat zijn dus niet allen, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, vierde naamwoord, zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Want het evangelie is feitelijk niet anders dan de prediking aan dode mensen. En de prediking houdt in, ik zeg u, sta op. Dochtertje, ik zeg u, sta op. En dan zeggen wij, dat kan niet, maar de Heer zei het en zij stond op. En hij zei erbij, je moet je er ook niet over verwonderen, want de uren komen dat degenen die dood zijn dan wel in de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen en ze zullen leven. Toch? Nou ja, dat is evangelieprediking. Dat is het woord des levens. En die woorden zijn leven, daar spreken we nu al een paar dagen over, toch? Goed. En de oude theologische discussie was altijd, is nog steeds geloof ik, het werk van Christus, was dat voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? En het antwoord is welk werk? Dat hij stierf aan het kruis was voor alle mensen. Maar dat hij leeft is alleen voor degene die gelooft. En als je gelovig bent, dat wil zeggen als je tot geloof komt, krijg je op die grond deel aan de uitverkiezing van de Heer Jezus Christus. Ga ik niet uitgebreid op in, dus een zijlijn, maar ik maak steeds van de gelegenheid gebruik om af en toe zo'n die dingen te noemen, zal ik maar zeggen, hè. Hij is voor allen gestorven, maar hij leeft voor de gelovigen. En daarom zingen we, hij leeft. Toch? Voor ons. En als u nog eens een getuigenis geeft, niet meteen zeg ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is. Zeg nou eens een keer, ik geloof dat hij voor mij leeft. En dat leven geeft hij ook jou, reikt hij u aan. Voor niks, gratis. Dat heet genade in de Bijbel. Zie? Of dat zondeprobleem, dat heeft hij opgelost. Om een heleboel redenen overigens, maar vooruit. Maar dat heeft hij opgelost, dat is ons probleem niet meer. Ons probleem is, hoe kom ik aan eeuwig leven? En het is geen probleem, hij reikt het gratis aan en wij hoeven het alleen maar aan te pakken. De genade geeft Gods, zegt de Bijbel, bezondiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En bovendien wordt gesproken over de verlossing die in Christus Jezus is. Hè? Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden, dat is voor Nijkerk. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. zou ik dat nou allemaal uit het hoofd geleerd hebben bij de Navigators? Ken je die niet, Navigators? De Navigators heten ze tegenwoordig, geloof ik. Toch, Bos? Dat is toch zo, hè? Navigators. Ja, wij moesten daar, kregen allemaal zo'n klein briefje met een tekst erop. En die moest je in je, hoe heet zo'n ding netjes, achterzak of borstzak moest je dat bij hebben. Om steeds weer kijken, moest je uit het hoofd leren. En als je hem dan kende, dan kreeg je een nieuw kaartje, kon je weer. Moest je allemaal uit het hoofd leren. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Soms denk ik, nou, dat is toch wel aardig, hè? Alle dagen lezen, broeder, in je Bijbel, dan leer je hem vanzelf wel. Hè? Niet dat het moet, maar het is wel handig, dat merkt u natuurlijk. Hè? Maar goed, Paulus zegt dus, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En de prediking van het evangelie is een oproep om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Opdat men van Gods wegen zou worden wedergeboren. Opdat men van Gods wegen dat nieuwe leven, die geest zou ontvangen. En het vervolg daarop, want er is een vervolg op uiteraard. Ik heb geloof ik al gezegd, al die nieuwtestamentische brieven zijn niet geschreven aan mensen die van niks weten. En ze worden opgeroepen om tot geloof te komen. De brieven zijn geschreven aan gelovige mensen. En ze worden opgeroepen tot wat hier nu staat. En met name die Corinthiërs ook, die van Paulus niks wilden horen eigenlijk. En daarom staat het hier. Hè? Opdat degene die leven, en Paulus twijfelt er niet aan dat deze Corinthiërs wedergeboren mensen zijn. Maar de bedoeling is dat degene die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen niet meer hun eigen leven zouden leven. Niet meer hun ego, hun eigen. Maar zij zouden, was de bedoeling, het leven leven van die voor hen gestorven en opgewekt is. En die woorden vervang je even door Christus. U weet toch wie voor u gestorven en opgewekt is? Oké. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus. Zij zouden niet meer zichzelf leven, zij zouden Christus leven. Dat wil zeggen, het leven van Christus zou geleefd worden in onze sterfelijke lichamen. Die voor dat doel dus levend gemaakt zijn. Wij waren dood, maar God heeft ons leven gegeven opdat dat leven zou geleefd worden. Daar is niks van onszelf bij, behalve dan dat lichaam. Maar dat worden wij geacht ter beschikking te stellen aan Christus. Dan wel aan die geest die wij hebben ontvangen. Dat is volstrekt hetzelfde uiteraard. Hè? De onzinnelijke Christus die in ons woont, die ons leven is. Enzovoorts. En dat is wat de apostel hier zegt. Men zou niet zijn eigen weg gaan, men zou Christus ruimte geven, want zo noem ik het altijd maar, opdat hij zijn weg zou gaan, door ons, in ons. Met als gevolg, zo dan, vers 16, wij kennen, en ik roep weer tot vervelens toe, maar voor alle zekerheid, kennen betekent deel hebben aan, dan wel gemeenschap hebben met. Het woord kennen is ook het woord in de Bijbel voor wat wij noemen plechtig de geslachtsgemeenschap. Gemeenschap dus, kennen, deel hebben aan, één zijn met, dat is kennen. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Wij weten van dat vlees hoor, van elkaar. Meer dan ons lief is, althans ik spreek voor mezelf dan maar even. Meer dan mijn lief is, in vele gevallen. We kunnen het beter allemaal niet weten. Maar het is vaak niet te vermijden. Maar niettemin, onze gemeenschap is niet gebaseerd op wie wij naar het vlees zijn. Of onze uiterlijke wijze van leven of wat het maar wezen mag, maar wij zijn aan elkaar verbonden doordat datzelfde leven van Christus in ons woont. Zoals alle mensen, waarom is dat in Duits eigenlijk? alle mensen broeder weer een zoon of zoiets. Van wie is dat? Ik dacht dat het een componist was, joh. Wij rekenen het goed, zuster. Alle mensen zouden broeders zijn. Alle mensen zijn broeders. In Adam, daar ben je mooi klaar mee. Met je vergankelijk leven, met je zondige leven, met je leven waarin altijd alles misloopt enzovoort. Als dat een gemeenschap is, dat wil niet eens tot gemeenschap worden, zal ik maar zeggen. Dat is een leven wat in zichzelf en tegen zichzelf verdeeld is en tegen zichzelf strijdt enzovoort. Daar heb ik talloze voorbeelden in dit geval van bij de hand, maar ja, die kan ik beter maar niet gebruiken. Hoe kom je aan al die gebreken, broeder? Omdat je wat gedaan hebt, dat je zo leuk vindt, dat kon je niet tegenhouden op zo'n motorfiets, weet je wel, lekker uit, enzovoorts. En je loopt er van alles van op, het wordt je dood. Nou ja, of zoiets dan, hè? Toch? Nou ja, goed. Zo is dat nou eenmaal. Wij doen allemaal in het leven dingen die niet goed voor ons zijn enzovoort. Maar we kunnen dat dikwijls niet stoppen. Wij worden ongelukkig als we het niet doen. Wij worden ook ongelukkig als we het wel doen. Maar vooruit. Laat maar zitten. Dat leven kan dus in zichzelf niet blijven bestaan. Hè? Zo is dat. Maar in Christus zijn wij aan elkaar verbonden. Niet in het leven van Adam, maar in Christus, dat wil zeggen niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Niet een oude schepping, maar een nieuwe schepping. Die verbindt ons aan elkaar en dat heet ook liefde, dat heet gemeenschap enzovoorts. Daar ontkom je niet aan, als het goed is. Daarom staat het. Zo dan, onze gemeenschap is niet naar het vlees. En nu lees ik hem weer letterlijk. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En er staat zelfs bij. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. U weet wie dat is, hè? Christus naar het vlees. Ja, dan heet hij gewoonlijk Jezus, ja. Zoals de apostelen, zoals Petrus. Want daar doelt de apostel hoogst waarschijnlijk op. Maar die ga ik maar niet uitleggen. Die apostelen, die discipelen zal ik maar zeggen, die hebben de Heer Jezus gekend naar het vlees. Maar Paulus zegt, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij leven niet in gemeenschap met Jezus in zijn omwandeling op aarde. Wij hebben deel aan de verheerlijkte Christus en daarmee ook een hemels burgerschap. Zie? Kortom, volgende vers. Zo, let op zo, hè, aan het begin van vers 16 en 17. Dat is de gevolgtrekking altijd. Hè. Zo dan. Zo dan. Indien iemand in Christus is, want wij waren ooit in Adam, maar zijn gestorven. En door wedergeboorte zijn wij in Christus, dat wil zeggen met Christus, verbonden. Omdat wij zijn leven hebben ontvangen. En indien wij in Christus zijn, dan zijn wij dus een nieuwe schepping staat. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ik zing dat liedje nooit, hè. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Van, ik geloof dat het van Michel van der Plas was, geloof ik, hè? Niet dan? Kijk even die kant op. Daar wachten wij niet op. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Het is niet geheel onjuist, maar er staat wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En wij moeten het niet proberen vooruit te schuiven naar de toekomst. Het is het heden, dit is onze positie. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, nou meestal niet van heel dichtbij, maar toch hoor ik het zeggen van ja, ik ben nou eenmaal zo, ik kan niet anders, dat moet nou eenmaal, en dat, ja zo, een beetje fatalistisch enzovoorts. Het zijn uitspraken waarmee men volkomen negeert, zo niet ontkent, dat men in Christus een nieuwe schepping geworden is. Waar broeder Alfman over sprak, over leven in kracht was het geloof ik, hè? Over die kracht, daar gaat het over. Een kracht die ons gegeven is, niet bij gelegenheid gegeven zal worden. Een kracht die in ons is en in ons werkt, van dag tot dag. Het hele punt is dat die kracht werkt alleen op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat als wij vrijwillig die kracht laten werken, werkt die ook. Maar als wij dat niet willen, dan niet. Het is genade namelijk. We zijn uit genade zalig geworden. Wij leven uit de genade Gods. En zodra wij gaan proberen onze levens in te richten naar menselijke, naar aardse, dus naar vleeselijke maatstaven, negeren, dan wel ontkennen wij dat die kracht van God in ons werkt. Wij kunnen veel meer dan wij denken. Niet in eigen kracht, maar het is de Heer die beloofd heeft het een en ander te zullen doen. De Bijbelse gedachte is die van Romeinen 3, dat de mensheid onnut is, totaal. Collectief staat erbij. Tezamen zijn zij onnut geworden. Voor wat? Om God te dienen. Om iets zinnigs te doen. Want God dienen is het enige zinnige dat er bestaat, hoor. Al het andere gaat voorbij. Dat heet ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Leegheid, voor alle duidelijkheid. Dat is wat het is. Dat is van tijdelijke aard, maar dat gaat voorbij. Dat is de positie van de mensheid. Maar de positie van de gelovige is dat hij nuttig gemaakt is. Ik heb het nog nagevraagd aan Onesimus. Maar die leg ik maar even niet uit. Het is te uitgebreid verhaal. Maar wij zijn nuttig gemaakt. Dat wil zeggen, wij kunnen inderdaad in onze levens God dienen. Wanneer wij hem de ruimte geven om door ons en in ons te werken. Brengt consequenties met zich mee, uiteraard. Maar ja, dat is de keuze die bij ons ligt. En dat is eigenlijk regel 1. Kind van God geworden, wat nu? Regel 1 is gewoon je voeden met datzelfde woord van God. En wat er dan gebeurt, als je het niet tegenhoudt, zal je gedacht wezen. Staat dat God bij machten is boven bidden of boven denken te doen. Hè? Boven wat wij bidden of denken. Oneindig veel meer staat er. Dus Efeze 3 dacht ik. Maar misschien ben ik abuis. Maar dat is wat de Bijbel leert. En hij wil dat ook doen. En dat is niet door wet, dat is niet door allerlei richtlijnen, dat is niet door cursussen of hoe die dingen tegenwoordig maar genoemd worden. Absoluut niet, het is alleen door het woord van God. Want heel de schrift, zegt de Bijbel, is van God ingegeven, is tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Meer is niet nodig. Zei de Heer ook tegen Maria, weet u nog, zittend aan de voeten van de heiland. He? Maar één ding is, nou, zei hij tot Martha, die het niet zo zag zitten. Die dacht dat je toch ook wel wat anders moest doen. De wet eigenlijk. He? Maar de Heer zei, er is maar één ding nodig. Dat men onderwezen wordt, daar waar men onderwijs kan ontvangen. De enige plek, dat is officieel in de tempel. Dat is beeldspraak. Maar het zal duidelijk zijn waar het over gaat. Bij de Heer, voor zijn aangezicht, daar spreekt hij tot ons. En daar geeft hij ons al wat wij nodig hebben. Want een christen is een nieuwe schepping. En daar praten wij over. Zie? Over die nieuwe schepping. En dat is ook het uitgangspunt altijd, ook in het Nieuwe Testament door, waar gesproken wordt over het praktische leven, om zo te zeggen, van de gelovigen. Eerst is altijd, ja, maar je bent wedergeboren. Je bent een kind van God. Christus woont in u. De Geest woont in u. God werkt in u. Of anders, maar we zijn zijn eigendom. We zijn stenen van die tempel die hij bouwt. Enzovoorts. En dat is bepalend voor ons leven als zodanig. Een nieuwe schepping. Daarna blader ik terug naar Romeinen hoofdstuk 6... Die brief aan de Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament. Die staat weer helemaal aan het begin, bovendien, vanwege de inhoud. Omdat algemeen erkend wordt dat die brief de fundamentele christelijke waarheid uiteenzet. Op nogal systematische en zelfs juridische wijze. Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen, dat is de boek waar staat dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is strikt genomen nog hoofdstuk 4, het laatste vers. Daarna volgt hoofdstuk 5, waarheen ik al een paar keer verwezen heb. Maar ik neem de draad op in Romeinen 6, vers 1. 5, het laatste vers dan. Daar staat op dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Zonde, dat is dat eigenaardige, die eigenaardigheid van de mens. Dat is de wet van Murphy eigenlijk. Hè? Die ken u toch, hè, Murphy. Groot theoloog. En anders ethicus. Die zei ongeveer, alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Dat is zonde. Toch? Dan is het mis. Dat is wat zonde ook echt betekent. Gewoon, ook in het Nederlands, hè. Mis. Ja. Als je iets afzondert, ben je het kwijt. En als je zonde zit, dan is het misgegaan op een of andere. Zonde betekent gewoon mis, hè. Niet alleen in Grieks of Hebreeuws, dat is gewoon Nederlandse taal. Maar de zonde heerst, dat is de wet van Murphy dus in de praktijk, de zonde heerst over de mens, tot de dood. Dat wil zeggen, tot de dood ontscheidt heet zoiets. En scheiden is trouwens ook zonde, want dat is ook missen. Toch? Is verbroken gemeenschap, feitelijk. Maar sterker nog, zonde leidt tot de dood. Dat zijn begrippen die aan elkaar verbonden zijn. Zonde bewerkstelligt de dood. Maar zonde heeft geheerst tot de dood en wij zijn gestorven. En als wij gestorven zijn, heeft de zonde zijn loop gehad. En dat betekent dus dat wij nou niet meer leven onder de heerschappij van de zonde. Ofwel dan? Nee. En daarmee ook niet van de wet trouwens. Maar dat is nog een vers eerder. Maar daar ga ik niet naartoe. Ik ga naar het volgende vers. Waar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij dan maar gewoon blijven zondigen omdat het er toch niet meer toe doet? Omdat het juridisch voor God geen enkele betekenis meer heeft? En dan zijn er altijd die roepen, maar dat heeft voor God wel degelijk betekenis hoor, zondigen. Hè? Nee, maar daar heeft men belang bij dat dat zo is. Want dan kan men vervolgens, als uitdrukking van de wil van God, de zonde gaan bestrijden. En velen denken, ook in ons midden hier ben ik stellig van overtuigd, denken dat het een christelijk werk is om de zonde te bestrijden. Vooral in de wereld en in andermans leven. En wellicht ook in het eigen leven. Maar ik wil er niet te dichtbij komen meteen. Maar ik moet u zeggen dat dat naar Bijbelse maatstaven helemaal niet christelijk is. De bedoeling is niet dat wij iets gaan bestrijden dat God al lang heeft weggedaan. Of dat we in een strijdperk treden waar God zelf de overwinning reeds lang geleden behaald heeft. Dat is ook de reden waarom het niet werkt, strijden tegen de zonde in uw leven. Dat is ook de reden dat je kunt bidden tot je in ons weegt. Ik zag van de week nog iemand hier. Ik dacht, die is bijna aan ons. Maar ik zal wel veel gebeden hebben. Maar jij kunt bidden tot je in ons weegt. Binnen een vaste eet dat toch, broeder, of niet? Ja, goed. Maar dan kun je doen wat je wil. Maar de Heer luistert naar zo'n gebed heus niet. Hij heeft er geen belang bij, dat is nog zwak uitgedrukt. Hij kan het niet maken, hij zou onrechtvaardig worden zelfs daarmee. Want daarmee zou hij uw oude mens alsnog als levend erkennen. Wees blij dat hij er niks aan doet. Het bevestigt wat ik nu zeg, wat ik u voorhoud. De oude mens is dood. Houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt? Oh ja, als iemand bijbelvastig ziet, roept hij dan meteen van ja, maar er staat toch dat wij nog niet ten bloede toe hebben gestreden tegen de zonde. Dan vraag ik altijd meteen, waar staat dat? Meestal weet men dat dan niet hoor. Heeft men ook maar ergens gehoord. Hebreeën 12, ja, staat dat. Maar als je wist waar het stond, had je ook kunnen weten over welke zonde het gaat. Want dat staat erbij. Die van de tegenspraak. Die van het spreken tegen het woord van God. De zonde der tegensprekers heet dat daar. Dat is die van ongeloof. Maar zonde in het algemeen, in onze levens. Ja, daar is er. Maar als je denkt dat je het kunt bestrijden, of dat dat christelijk is zelfs, of dat dat wellicht misschien het normale christelijke leven is, om de zonde te bestrijden, moet ik u zeggen, het is zeer onchristelijk om dat te doen. Want het is de ontkenning van de kruisdood van de Heer Jezus. Feitelijk dus, men kruisigt de Heer als het ware overnieuw. Ja, zegt iemand, het kan wel wezen, maar ik wil van die zonden af. Dan moet ik u zeggen, ja, dat zal niet gaan. Zal niet gaan. Het beste wat je kunt doen is er weinig acht op geven, maar dat zegt de Bijbel ook. Houd het ervoor dat gij ter zonde gestorven zijt. En geloof dat de Heer zei, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Dan moet je het zelf ook niet gaan doen natuurlijk. Soms kom je er niet onderuit, maar de gewoonte om zonden te gedenken is voor sommigen ook het normale christelijke leven. Je moet ze onthouden, je moet ze opschrijven, want je moet ze beleiden. Schijnt heel christelijk te zijn. Maar het is het niet. Het is het gedenken van zonden, terwijl de Heer zei, ik zal ze niet meer gedenken. Er staat er niet maar één keer hoor in de Bijbel. Bovendien staat er zwart en wit in hem, hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Mijn vader zei erachteraan, en niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Want die kon het ook sterk zeggen, zal ik maar zeggen. Maar het staat gewoon zo sterk ook in de Bijbel. Wat wij zouden doen is danken voor de vergeving die we hebben ontvangen. Wij leven daaruit, dagelijks. Wat we zouden doen is niet ons richten op of tegen die oude mens in een strijd die al lang gestreden is van Gods wegen, op het allerhoogste niveau. Daarom zou een christen ook niet onder de wet leven. Om twee redenen niet. Hij is gelegd op de oude mens, is het ene. En de andere is, het leven onder de wet impliceert het gedenken van zonden. Staat ook in de Bijbel, dus Hebreeën 10 trouwens. Maar goed, ga daar niet verder op in. Zullen wij blijven zondigen, omdat God ze toch niet toerekent? Het zou kunnen, je zou dat kunnen doen, God rekent ze niet toe. Hij hoort het me zeggen, en ik loop nogal risico, want ik leef uit zijn hand, dus ik moet oppassen met wat ik zeg. Maar dit kan ik rustig zeggen, God rekent zonden niet toe. Trekt er zich echt helemaal niks van aan. Het is geen punt voor hem, heeft hij al lang geregeld. Maar zonden zijn toch erg en vooral sommigen zeggen ja, gelukkig weet ik het verschil niet, maakt mij ook verder niet uit, want ik wil er ook niet aan denken. Ik ben ervan verlost. En u ook. Aan die van u wil ik dus ook niet denken, net zo min. Onze gemeenschap is op basis van dat wij kinderen God zijn. De vraag is niet hoeveel u gezondigd hebt, of zondigt misschien nog. De vraag is of u gelooft in de Heer Jezus Christus. Of met een andere term, de vraag is, hebt gij Heilige Geest ontvangen? En de volgende vraag is of die geest ook inderdaad actief is, leeft. Of het de Heer zijn werk in ons laten doen. En als hij wat heeft tegen ons, zonder niet uit juridische overwegingen, maar uit praktische overwegingen, dan zal hij er ongetwijfeld wat aan doen. Maar niet ter wille van jou of mij, maar ter wille van hem en zijn werk in ons. En als het hem niet in de weg zet, zal hij er ook niks tegen doen. En dat het aan ons in de weg zit, nou ja, leer ermee te leven. Ten slotte leren wij leven uit genade. En leren we ook wat de betekenis is van dat begrip leven uit genade. Dan begrijpen we ook dat hij zijn werk doet ondanks ons. Ondanks wie wij zijn. Dat is die genade van God. De genade, dat weet u, wordt ons altijd uitgelegd. Dan krijgen we eerst het Griekse woord. En dan wordt van het Griekse woord uitgelegd dat het onverdiende gunst is. Ik vind het altijd zo'n onbeg altijd. Vind je dat Grieks, weet u wel. In het Nederlands betekent genade ook onverdiende gunst. Dus vooruit maar weer. Toch? Nou, daar leven we uit. Ondanks wie wij zijn. Zullen we in de zonde blijven? U begrijpt, dit is een retorische vraag. Het antwoord is uiteraard nee. Maar men kan in de zonde blijven. Eeuwig leven heeft men ontvangen. God rekent de zonde niet toe, heeft hij gezegd. En je kan daar dus misbruik van maken. Dat kan. Dat is niet de bedoeling. Want de bedoeling van vergeving van onze misdaden is niet dat wij dus maar zouden kunnen doorgaan met het misdoen. Als één woord, broeder. Ja, goed. Want misdoen is weer wat anders, hè? Ja. Ben je misdienaar? Ja, precies, ja. Goed. Wat zullen wij zeggen? Zullen we dan maar zo voortsukkelen in de zonde? Het antwoord is, opdat de genade te meerder wordt. Dat is een mooi vroom verhaal, hè? Voor de genade meer, kun je altijd nog verdedigen ook. Hè? Hoe meer wij zonden, hoe groter de genade van de Heer. En dat is ook zo, hoor. Ja? Als iemand zeg maar die kleine aanval, dat is me toch een zondaar. Dan denk ik, heb ik evenveel genade ontvangen dan? Hè? Geweldig is dat. Ik spreek het zeker niet tegen. Het is namelijk waar. Maar ja. Het genade leven, die is meer overvloedig. Hè? Nou ja. En indien ons hart ons veroordeelt. Wat is de volgende zin? God is meerder dan ons hart. Jazeker. En hij zal ons vaststellen. Enzovoort. Hè? Maar zullen wij in de zonde blijven? In de zin van, zullen wij de zonde dienen? Want dat moet ik misschien ook wel uitleggen. Zonde is de grootste macht in de oude mens. Het is kenmerkend voor de oude mens. Daarom heet hij ook zo. Die oude mens heet een zondaar. Dat betekent in de praktijk dus ook dat de zonde heerst. Zo kun je het ook zeggen. Heerschappij is de grootste macht altijd. Hè? En de vraag is of dat nou zo blijft. En het antwoord is uiteraard nee. Niet zozeer omdat de macht van de zonde in de praktijk gebroken is. Maar wel omdat in onze levens een grotere kracht is dan die van de zonde. En daarom heerst de zonde niet meer. Het is de kracht van die geest. Dat wil zeggen, het is Christus in ons. En die is sterker dan de zonde. Die heeft de zonde als zodanig en juridisch geoordeeld enzovoorts. En daarom zouden wij niet in de zonde blijven. Ook niet opdat de genade te meerder worden. Dat zij verre, staat er dus. Volstrekt niet, heb ik gelezen. Dat zij verre. Wij, die immers der zonde, voor de zonde. Wij die voor de zonde gestorven zijn, wij zijn voor die oude mens dood. Op grond van de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Wij zijn dood. En niet meer aanspreekbaar voor zonde. Toch? En ook niet meer voor de wet. En ook niet voor de wereld als zodanig waarin wij leven. Want wij zijn der zonde, der wereld gelaten zes en der wet gestorven. Dat is Romeinen 7 hier. Nog een keer. Der zonde gestorven is Romeinen 6, der wet gestorven is Romeinen 7, en der wereld gestorven is Galaten 6. Waarschijnlijk nog meer schriftplaatsen, maar deze ken ik toevallig uit mijn hoofd. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? Onder de heerschappij van de zonde, uit 5 vers 21, hè? Twee versen terug. En dan gaat de apostel verder en zegt, of weet gij niet dan? Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En de tragiek van het schriftgedeelte is dat men ogenblikkelijk de draad kwijt is. Want het noemen van het woord doop is voldoende om geheel en al op tilt te raken. Wat las ik nou laatst? We hebben ergens een bijbelcursus gegeven. Er stond bij dat over de dood niet gesproken zou worden. Waarom niet? Ja, dan krijg je weer ruzie. Doop krijg je altijd ruzie over. Ik weet nog goed, broeder, wat denkt u van de kinderdoop? Dat was op de Brandpunt Bijbelschool in Leeuwarden, was dat. Dat heb ik jou ontmoet, geloof ik. Nee, was dat daar niet? Oh. Nou, in die tijd was het wel in elk geval. Wat denkt u van de kinderdoop? Ik heb gewoon gezegd niks, want ik kom het in de Bijbel niet tegen. Heb ik toch brieven over gekregen van de directie? Cursisten schrijven brieven naar de directie en het bestuur. En dan kreeg ik weer brieven dat we niet over de doop mochten spreken. Je mocht het ze wel een beetje voorhouden, maar ze moesten zelf maar concluderen dan. Je mocht het niet frontaal onderwijzen, maar dat woord stond er niet in, want dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. 30 jaar geleden of zo. Maar goed, hè. Maar over doop krijg je altijd ruzie. Alleen het woord al. En het leuke is nog dat in dit schriftgedeelte gaat het niet eens over wat men normaal onder doop verstaat. En dat is weer omdat men de doop niet verstaat. Die zal ik uitleggen. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus... Er staat toch niet zoveel als wij in water gedoopt zijn? Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Kun je dan ook in Christus gedoopt worden? Ja, dat kan ook. Je kan ook in Mozes gedoopt zijn. Of in een wolk. In een zee. Dat kan, maar als je in de zee gedood was, dan was je bovendien nog droog gebleven ook. Dat is wel een beetje lastig. Dit was 1 Korinthe 10, waar dat staat. Zal ik die even opzoeken? Kan nog wel, hè? 1 Korinthe 10, daar staat dat. Ook aan de Korintiërs geschreven. Vers 1. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt, want ze waren toch onwetend, die mensen... Die leefden namelijk naar menselijke maatstaven. Die hadden cursussen gevolgd. Weet gij niet, broeders, dat gij... Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt... dat onze vaders allen onder de wolk waren... en allen door de zee doorgegaan zijn. Dat was bij de uittocht van Egypte. En daarna staat er... en alle in Mozes gedoopt zijn... in de wolk gedoopt zijn en in de zee gedoopt zijn en niet nat geworden zijn, zoals u weet, de bekende Schelzee. Waarna de vraag is, wat betekent het woord doop? Ja, dat is makkelijk genoeg. Eenwording met, volgens de wet van Archimedes, een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof, ondergedompeld, ondervindt, dat was vroeger zo tenminste, een opwaartse druk die gelijk is aan het gewicht van een verplaatste vloeistof. Ja, wij kregen een eenvoudige formulering, maar dat doe ik. Het verschil moeten weten. Maar dat is zo. Dat komt omdat dat voorwerp wat van zijn eigenschappen verliest, namelijk deelt met het water. Het wordt één met, of water, maar het wordt één met die vloeistof. Dat is het eigenlijk. Want doop of onderdompelen, doop betekent eenwording met. In het Grieks, ja, in de Bijbel, in het Grieks ook trouwens, Het is één woning met... Ze waren één met Mozes. En Mozes werd verlost uit Egypte. En hij moest het volk leiden. Dat wil zeggen, voorgaan, ze konden gewoon achter hem aan Egypte uitlopen. Over de bodem van de Schelfzee. Een aardige klim, maar dat doet er nou niet toe. Het kon ook eigenlijk niet, maar God opende de weg. En zo werden ze in Mozes gedoopt. En in de wolk, want dat was die wolkkolom die hen leidde desdaags en desnachts. En bij gelegenheid bij nacht dus licht gaf enzovoorts. Hè. Dus ze werden één met de zee. Als het ware. Dat is wat doop is. En wat is dan doop in water? Dat je kopje ondergaat in het water. Dank u wel, Archimedes. Wat nu natuurkundewetten gaat. Archimedes, Murphy, zegt de natuurkundewet. Wat hebben we nog meer? Je kunt ook in Christus gedoopt worden. Wat betekent dat? Dat je één wordt met Christus. Dat je aan hem deel krijgt. Deelgenoten zijn de belofte. Of zullen we Efeze 1 lezen? Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Zoals daar zijn, wij zijn in hem uitverkoren. Wij zijn in hem gepredestineerd. Wij zijn in hem verlost. Wij hebben in hem vergeving. Wij zijn in hem begenadigd. Enzovoorts. En we hebben in hem een erfdeel ontvangen, staat er. Achtereenvolgens staat allemaal in Efeze hoofdstuk 1. Wij, kortom, wij hebben deel aan Christus. Dus wat is dat? Alleen het wordt bekend verondersteld dat het woord doop dat betekent. Uiteraard. Alleen door al die theologische discussie raakt men gewoonlijk de betekenis van woorden kwijt. En dat is er ook het doel van. Wie weet het verschil tussen essentie en substantie? Dat dacht ik al. Dat zijn de trefwoorden uit de leer van de drie-eenheid. Maar niemand weet meer wat die woorden betekenen. Dus. Zo werkt het. Wie weet nog wat geloof is? Hè? Nou ja, onder u waarschijnlijk zijn er wel een paar, hoop ik. Maar in het algemeen weet men het toch ook niet meer. Is het kwijt, omdat er veel te veel over doorgezeurd is op wetenschappelijk niveau. Academisch niveau heet dat. En die discussies zijn dus academisch. En dan weet u wat het betekent. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Ga terug naar het vers, hè. Zullen wij in de zonde blijven? En Paulus neemt de stappen terug en zegt, je weet toch hoe het zit? Weet gij niet dat wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? Dat kan helemaal niet, die redenering deugt niet. Of het er in de praktijk zo uitziet is een ander ding, maar de redenering deugt niet. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Want als je deel hebt aan Christus, aan het leven van Christus, heb je dus deel aan zijn, zullen we gewoon zeggen eerst, zegeningen? In Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Zijn zegeningen, maar het zijn de onze geworden, want wij hebben deel aan hem. Zo kan er ook staan, en die hebben we gelezen reeds, uit 1 Petrus 1 vers 3. God gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Want door zijn opstanding zijn wij opgestaan uit de dood. We hebben zijn leven ontvangen met al die hoedanigheden die daarbij horen. We waren alleen niet de eersten die dat leven ontvingen. Dat was hij zelf. Kortom, als wij in Christus gedoopt zijn, hebben wij dus deel aan zijn dood en begrafenis, staat erbij. Wij zijn dan dus met hem begraven. Door de doop in zijn dood. We hebben deel aan hem. Maar met zijn dood en begrafenis was het verhaal niet af. En wat ons betreft, dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en dat wij dat geloven, is niet het eind van het verhaal. Sterker nog, ook zijn opstanding uit de dood is niet het eind van het verhaal. Dat was maar een moment. Het gaat verder. En ons verhaal gaat verder langs de lijn van zijn verhaal. Van his story, zeg je dan in het Engels. Ja, precies. Hij stierf, werd begraven, stond op uit de dood. En toen? Weet er niemand meer. En toen? Ja, en toen? Ja, dit is moeilijk in één zin te zeggen, zuster, ik weet het. Het is ook maar retoriek dit. Hè. Waar het over gaat is dit. Het gaat maar niet om een historische gebeurtenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat hij leeft. In de zin van actief leeft. Iets doet. Wat dan? En dan ga je weer. Dat is men in het algemeen kwijtgeraakt. Dat weet men niet meer. Ik zeg het vaak genoeg en ik zeg het nu weer. Ik heb er niet de minste aarzeling bij. U wordt daarmee gewaarschuwd. Men heeft systematisch, als u het mij vraagt, al die schriftgedeelten die spreken over het tegenwoordige werk van Christus, wegverklaard naar het werk dat hij in het verleden gedaan heeft. En daar komen dan nieuwe theologische problemen uit voort. Waaronder het werk van Christus, is dat voor iedereen of alleen voor de uitverkorenen? Welk werk? Maar het tegenwoordige werk van Christus kent men niet meer. En als het dus staat, hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken enzovoort. Dan denkt men, het gaat over het kruis. Daar heeft hij zich voor ons allen overgegeven. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En als mensen al enig benul hebben van het idee dat Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, komt men gewoon toch niet verder dan dat hij, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, aan het kruis voor ons gestorven is. Want dat is wat, dat weet iedereen, dat is wat hij gedaan heeft. Hij is aan het kruis voor ons gestorven. En als ik het hart heb om te zeggen dat er nog meer is, dan zeggen ze, kleine Hanevold bagatelliseert de kruisdood van de Heer Jezus. Ik vind het onbelangrijk. En daarna gaat men uitleggen hoe belangrijk het is. Maar dat had ik zelf ook wel kunnen doen. Maar ja, doe maar. Men weet die dingen niet meer. Wat er staat is dit. Dan gaan we weer. Wij zijn met Christus dus begraven door de doop in de dood. De dood van Christus namelijk. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de doden uit. Nog een keer, het wil zeggen met achterlating van de overige doden. Want dat is echt wat het betekent. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, met als doel tot, hè? Met als doel de heerlijkheid des Vaders, zeg maar de heerlijkheid Gods, dat is het doel namelijk. Opdat gelijkerwijs Christus, alzo ook wij, zouden opgewekt worden uit de doden tot heerlijkheid des Vaders. Maar omdat dat zo voor de hand ligt, kan je het ook anders zeggen. Dat gebeurt dus ook. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt uit de doden tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij. Alzo ook wij, niet wij, alzo ook wij. In navolging van hem. Alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Was de bedoeling, want dat is wat zouden altijd betekent. Hè? Het was de bedoeling. Het was ook de bedoeling dat Christus zou opgewekt worden tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen opdat God door hem en zijn verdere leven, eeuwige leven overigens, verheerlijkt zou worden. En op diezelfde wijze, of diezelfde wijze is ook op ons van toepassing. Gelijkerwijs ook wij zouden wandelen in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders. Er zou een nieuw leven geleefd worden. Het werk dat de Heer Jezus op aarde deed was volbracht. Dat is wat hij zei. Onder aanhaling trouwens van het Oude Testament, want daar citeerde hij uit toen hij zei, het is volbracht. Maar in zijn opstanding, als eersteling van een nieuwe schepping, meldde hij zich bij de Vader, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Ja, dat was zo. Dat zei hij zelfs tegen Maria. Weet u nog, in den hof. Ja. Hij zei, wacht even, ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Dat gebeurde daarna dus, op diezelfde dag. Dat was niet eens Hemelvaartsdag, het was de eerste Paasdag. Maar vooruit, ook hij gooit het kerkelijke jaar al door elkaar, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar hij voer op ten hemel. En de Hebreeënbrief zegt, en Psalm 2 zegt, wat er dan eigenlijk zo ongeveer plaatsvond. In een paar woorden samengevat. Hij voer op tot zijn Vader, die tot hem zei, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik mijn vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten. En eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gaat u zitten. En ook werd tot hem gezegd, Psalm 110 nog steeds, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de Hebreeënbrief, dus Psalm 110, Psalm 102. En de Hebreeënbrief, onder aanhaling van die psalmen uiteraard, zegt dat de Heer Jezus geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat hij daar geworden is tot hoofd van zijn volk, dan wel zijn huis, wiens huis wij zijn, als we tenminste in hem geloven. Hij is hoofd van de gemeente en hij is in die positie trouw over geheel zijn huis. Over de gemeente dus. Met andere woorden, hij doet een werk aan u en mij. Aan de gemeente. Nu. Eveneens tot heerlijkheid des Vaders, dat was zijn aardse omwandeling uitlopend in zijn kruisdood ook. Ik heb u verheerlijkt op de aarde enzovoorts, hè? Johannes 17. Maar het werk dat u nu doet is een nieuwheid des levens tot heerlijkheid des Vaders. En waar het werk in de praktijk vooralsnog bestaat uit de opbouw van de gemeente, wil dus zeggen dat de opbouw van de gemeente is tot heerlijkheid des Vaders. En dat is dan dat werk wat vele gelovigen hardnekkig tegenwerken, omdat ze menen de zonde te moeten bestrijden. Vinden ze belangrijk. Hun eigen zonde vooral, want ze vinden zichzelf belangrijk. Nee, ik weet waarover ik praat hoor. Maar ik ga er niet altijd bij zeggen dat het ook autobiografisch is. Gaat u allemaal niks aan. Gaat niet om mezelf. Gaat om wat de Bijbel erover leert. En daar kun je soms lang over doen. Voordat het tot je doordringt. Dan wel voordat je de vrede in gevonden hebt. Het werkelijk hebt aangenomen. Maar zo is het. Niet de zonde bestrijden, maar Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En als je denkt dat je er niet voor deugt, zeg je het er maar bij. En dan zegt de Heer, oh, daar heb ik geen probleem mee. Want dan geef ik je wel een hulpje mee, dan heb ik Klaas Boers maar meegekregen. Of was het andersom, Klaas? Dat weet ik niet zeker meer. Dat weet ik niet zeker meer. Maar zoiets, dat maakt echt niet uit hoor. Nee, daar gaat het volgende ook over. De rest van dit hoofdstuk kom ik niet aan toe vanavond natuurlijk. Maar laat deze dingen dan voorlopig tot u doordringen. Wij zijn gestorven na de oude mens. Betekent dat die er dus niks meer toe doet? Ja, dat betekent. Betekent dan dat God geen belang heeft bij onze oude mens? Ja, dat is inderdaad correct, daar heeft hij niet het minste belang bij. Ja, nog sterker, God woont niet in een huis met handen gemaakt, zei de man die zojuist het huis voltooid had, Salomo, bij de inwijding van de tempel. En Paulus haalde het aan en zegt, inderdaad, en God wordt inderdaad niet door mensenhanden gediend. Ik meen dat Salomo er ook bij zei. En vanaf dat moment kreeg hij de dienst in de tempel, toch? De grote tempel van Salomo. Maar het verhaal is, God woont niet in een huis met handen gemaakt. God wordt ook door mensenhanden gediend, niet door mensenhanden gediend. Dat is een goede reden voor, God heeft niks nodig. Dat staat er, hè? Omdat hij niets van nodig heeft. Paulus zegt, het is andersom. God is degene die aan alle mensen, wat gaf hij ook alweer, het leven en de adem en alle dingen in de vertaling. Een mens is van God afhankelijk. God wordt niet met mensenhanden gediend. Dat wil zeggen, hij heeft aan ons helemaal niks. Wat er gebeurt is dat God ons ander leven geeft. Nieuw leven dat niet ondergeschikt is aan of niet slaaf is van de zonde. Dat ook niet een slaaf is van de dood, dat niet aan het verderf onderhevig is of wat dan ook. Eeuwig onvergankelijk leven, een leven dat je ook niet kunt riskeren. Je kunt het niet kwijtraken. Dat is waarom het ook eeuwig leven heet natuurlijk. Je kan het niet kwijtraken. Ook niet als je veel zondigt alsnog. Echt niet. Ik wil het nog wel sterker zeggen. En ook als je veel zondigt, kan het je gemeenschap met de Heer niet verbreken. Het kan wel je geweten belasten in de zin van dat je denkt, ik doe het niet goed, ik doe het verkeerd, en je voelt je schuldig tegenover de Heer. Dat kan wezen. Maar die gemeenschap wordt nooit verbroken. Die heb je niet tot stand gebracht, die kun je ook niet verbreken. Die heeft Hij tot stand gebracht en die kan niet verbroken worden. Ja. Want het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Hij zou zijn leven in ons leven. En Hij zou onze lichamen, die van nature onderworpen zijn aan het verderf, om zo te zeggen. Ik bedoel, zowel zonde als dood uiteraard. Hij wil die lichamen gebruiken opdat Hij gediend zou worden, ondanks wie wij zijn. Ondanks onze tekortkomen, ondanks de zonde in ons leven, ondanks dat we het altijd maar weer verkeerd doen, enzovoorts. En wij zouden dus ons vertrouwen ook niet stellen op onszelf, maar op Hem. En leven uit de kracht die Hij verleent. Toen Paulus het niet zag zitten, zegt hij, heb ik 3 keer gebeden, wat naar evangelische maatstaven erg weinig en bovendien erg kort is ook. Het was niet eens een gebedsestafette, nog niet eens een gebedsmars. Het was gewoon 3 keer. Ja, het is niet de bedoeling een grap over te maken, maar de bedoeling is het in 1 keer te zeggen zonder er een hele avond over te moeten praten. En dan wordt het komisch, maar goed. Hij heeft er 3 keer over gebeden en hij zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Die heb je niet verdiend, anders was het geen genade. Maar mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En de apostel zegt, klaar staat, en daarom noem ik in mijn zwakheid. En daarom zegt hij, als jullie Korintiërs vinden dat ik zwak ben, ben ik het helemaal mee eens. God zij dank. Als er dan toch wat van terecht komt misschien, dan kan het alleen maar de kracht Gods geweest zijn. Dat is Bijbelse boodschap. Daarmee begint. Amen, broeder. We geven het woord aan broeder Bas.